God zegen allemaal. C-Vandaag stelde mij deze week wat vragen over hoe ik aankijk tegen kerst en het vieren van kerstmis. En daardoor ben ik wat aan het denken gezet. En ik wil een wat ander perspectief daarop geven dan je over het algemeen hoort. En ik wil je uitleggen waarom ik denk dat christenen in Nederland kerst zouden moeten vieren. In Nederland is er sprake van een trend, alweer enkele jaren, van ontkerstening. En dat is een term die niet alleen maar gaat over kerstmis en of dat je dat al dan niet zou moeten willen vieren. Maar dat is eigenlijk een term die betekent dat in de samenleving eigenlijk alle uitingen van het christelijk geloof steeds meer worden weggenomen. En je ziet dat op allerlei manieren terug. Bijvoorbeeld dat feesten inclusiever moeten worden gemaakt in onze samenleving, in onze postmoderne pluriforme samenleving. Waardoor bijvoorbeeld dingen gebeuren als het feit dat een kerststol, hè, zo'n feestbrood, dat wordt opeens verkocht als een feeststol en niet langer een kerststol. We zeggen tegen elkaar steeds vaker in plaats van fijne kerstdagen, fijne feestdagen. Je ziet ook in de Verenigde Staten dat Christmas heel vaak Xmas wordt genoemd, waardoor je gewoon letterlijk Christus wegkruist uit de term, uit dat woord. We zien in Nederland dat bijvoorbeeld Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, ook Tweede Pinksterdag in de cao's steeds meer ter discussie komen te staan. Moeten we die feestdagen niet schrappen en bijvoorbeeld inwisselbaar maken voor andere feesten zoals Katie Kotti of het suikerfeest van de moslims? Je ziet dat de Hogeschool in Utrecht dit jaar in hun rooster, in plaats van te spreken over kerst, Pasen of hemelvaart, dat ze in hun jaarrooster spraken van nationale feestdag. Maar je ziet het niet alleen in de feestdagen, je ziet het ook in wat er is gebeurd, bijvoorbeeld in het muntgeld. Toen ik geboren werd in Nederland en de jaren van mijn vroege kindertijd, leefde nog het feit dat we met guldens betaalden in Nederland. En dan had je op heel veel verschillende muntstukken, de gulden, de rijksdaalder, het vijfje en ook wel andere, had je op de rand van het muntstuk staan, God zij met ons. Eigenlijk een soort hele publieke uiting van een christelijk geloofsovertuiging dat ons land God nodig heeft. Nou, met de komst van de euro is het nog wel zo geweest dat op het 2-euro-stuk, eigenlijk maar één stuk, diezelfde omschrijving staat. God zij met ons, maar dan alleen op het Nederlandse 2-euro-muntstuk. En dat is natuurlijk een muntstuk wat je in de praktijk vandaag de dag ook met elektronisch betalen nog maar weinig tegenkomt. Dus je ziet het in onze feestdagen, je ziet het ook in ons muntgeld, een soort trend waarbij publieke uitingen van de christelijke wortels van Nederland, van het christelijk geloof, steeds meer verwijderd worden uit de zichtbare publieke samenleving. En wat we ook zien tegelijkertijd is dat er steeds meer aanslagen komen op joods-christelijke feesten. Bijvoorbeeld afgelopen weekend in Australië de aanslag op een joodse Chanukka-viering aan het strand, waarbij twee moslims, moslimterroristen, zijn gaan schieten op willekeurige mensen daar en vele mensen hun leven verloren. Je ziet ook de terugkerende terroristische aanvallen op christelijke kerstmarkten, bijvoorbeeld in Duitsland. Je ziet zowel een soort letterlijke fysieke aanval op de christelijke elementen en de joods-christelijke elementen van onze samenleving, maar je ziet ook een soort propaganda-aanval waarbij alle publieke uitingen van het evangelie van Jezus Christus langzaam weggenomen worden. En dat is op het moment dat je wat meer weet van de christelijke wortels van Nederland, is dat zeer problematisch. Als we even kijken bijvoorbeeld naar ons volkslied, het Wilhelmus, wat wij zingen. En we gaan even kijken naar de laatste coupletten van het Wilhelmus. Het Wilhelmus is geschreven door Philips van Marnix van Sint Aldegonde. Tenminste, dat wordt gedacht. Dat is al vele decennia ons volkslied in Nederland. En ik denk dat veel van ons maar één of maximaal twee coupletten kennen uit ons hoofd van het Wilhelmus. Maar de laatste coupletten, die wil ik toch eventjes langslopen om jou een beetje een besef te geven van hoe gebruikelijk het was in Nederland dat we publiekelijk als christenen uitkwamen voor het christelijk geloof en voor onze afhankelijkheid als volk en als land van God. Ik lees eventjes de laatste coupletten. Daar wordt het volgende in gezongen. Zo het de wil des Heren op dien tijd had geweest, had ik geern willen keren van u dit zwaar tempest. Dus daar wordt eigenlijk gezegd, ik had de storm van jullie willen afwenden als het de wil van de Heren was geweest. Maar de Heer van hierboven, die alle dingen regeert, die men altijd moet loven en heeft het niet begeerd. Dus hier is een soort erkenning in het Wilhelmus dat Gods soevereiniteit staat boven ons land en dat de wil van de Heere in het land tot uiting komt. Ik lees verder. Zeer christelijk was gedreven, mijn prinselijk gemoed, standvastig is gebleven, mijn hart in tegenspoed. De Heer heb ik gebeden uit mijns harten grond, dat hij mijn zaak wil redden, mijn onschuld maken komt. Dus hier wordt expliciet gesproken over zeer christelijk was gedreven, mijn prinselijk gemoed. Dit zijn waarschijnlijk wel woorden die als het ware in de mond gelegd worden van Willem van Oranje. Maar desondanks, dit is wel de algemene opvatting geweest in die tijd van hoe een prins, hoe een vorst zich verhield tot God en tot de koning der koningen, tot Jezus Christus. Hij zegt, zeer christelijk was gedreven, mijn prinselijk gemoed standvastig is gebleven, mijn hart in tegenspoed. De Heer heb ik gebeden uit mijns harten grond dat hij mijn zaak wil redden, mijn onschuld maken kon. Dus een hele expliciete afhankelijkheidsbelijdenis van de koning van Nederland, van Christus Jezus. Ik lees verder. Oorlof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid. Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan. Als vrome christen leven, het zal hier haast zijn gedaan. Dus dit is sterk christelijke symboliek. Dus echt, uw herder zal niet slapen. Wie is, denk je, die herder waar in het Wilhelmus van Nassau over gesproken wordt? Dat is Jezus Christus. Dit is expliciet een christelijk volkslied. Tot God wil u begeven, dat is de opdracht. Ga naar God toe. Zijn heilzaam woord, neem aan, als vrome christen leven, het zal hier haast zijn gedaan. En dan komt het laatste couplet van ons volkslied. Voor God wil ik belijden en zijn er grote macht, dat ik tot geen tijden de koning heb veracht, dan dat ik God de Heere, de hoogste majesteit, heb moeten obediëren in den gerechtigheid. Dus hij zegt eigenlijk, ik ben niet opstandig geweest naar de koning, behalve op het moment dat de koning, en het gaat waarschijnlijk over de koning van Spanje, behalve op het moment dat de koning van Spanje mij opdraagt dingen te doen die ingaan tegen de gehoorzaamheid aan de hoogste majesteit. En wat is dan de hoogste majesteit? God de Heere. Het volkslied van Nederland is expliciet christelijk. Het is een afhankelijkheidsbetoog, een pleidooi dat wij als volk en dat de koning afhankelijk is van Jezus Christus, de koning der koningen, en van God de Heere, de hoogste majesteit, die we moeten gehoorzamen in gerechtigheid. Dus hier liggen de wortels van Nederland. En dit wordt natuurlijk bijna nooit meer gezongen. Ook niet op Koningsdag. Wij zingen maar slechts de coupletten van het Wilhelmus, die minder expliciet christelijk zijn. Waar je ook weer iets in terugziet van die secularisering, van die ontkerstening van Nederland. Maar het is dus wel goed om te beseffen, hier komen we als Nederlanders vandaan. Dit was de norm in Nederland, vele honderden jaren een publieke belijdenis van afhankelijkheid van God en van zijn zoon Jezus Christus, de koning der koningen, als de hoogste majesteit. En wat zien we nu gebeuren? Eigenlijk de toch best wel vertroebelde lichten in de samenleving die er nog zijn, bijvoorbeeld van de manier waarop we kerst vieren of Pasen vieren of Pinksteren vieren, ons muntgeld. Ieder element lijkt langzaam te moeten worden bedekt, verduisterd, weggenomen, zodat alle aanwijzingen die er nog zijn in onze samenleving van het feit dat we ooit zo afhankelijk ons hebben geweten van Christus Jezus, verwijderd worden. En ik geloof dat wij als christenen daar niet blind voor moeten zijn. Dat wij moeten strijden voor die publieke uitingen van ons christelijk geloof. Want er is niks veranderd in de realiteit dat ons land, wil het gezegend worden, 100% afhankelijk is van God en van Jezus Christus. En misschien zeg je van ja, maar is dat nou echt de functie van zulke feesten dan? Nou, bijbels gezien is dat wel zo. Want het idee om een feest te vieren, om te memoreren, om te herinneren aan bepaalde heilsfeiten van hoe God gewerkt heeft met een volk, dat is 100% bijbels. Kijk bijvoorbeeld naar Exodus 12, vers 25 tot 27. Daar gaat het natuurlijk over de situatie van Israël, de bevrijding door God uit Egypte. Maar dan zegt God dit. Exodus 12, vers 25. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. Dat gaat over het Pascha, over het vieren van het Pascha. En dan staat er, en het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is een Pascha-offer voor de Heere die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Dus we gaan straks ook kijken naar bezwaren die christenen hebben of kunnen hebben op grond van de Bijbel tegen het vieren van kerst in huidige vorm. He, dus daar wil ik ook niet tekort aan doen. Maar in de basis is het ook wel goed om te zien dat er een Bijbels precedent is om heilsfeiten te vieren. Je ziet in het Oude Testament dat Israël expliciet de opdracht krijgt om bijvoorbeeld onder meer het Pascha te vieren. Met als doel onder andere dat het een soort onderwijzende functie heeft. Dat het een didactische functie heeft. Dat de kinderen van de Israëlieten naar hun ouders toe gaan en zeggen: waarom doen we dit? Waarom vieren we dit feest? En dat dan de ouders in Israël de rol hebben, de verantwoordelijkheid hebben om uit te leggen: wij vieren dit omdat er eigenlijk een soort symbolische uiting is van een realiteit die in onze geschiedenis heeft plaatsgevonden, namelijk de bevrijding uit Egypte. Nu, op grond van deze argumentatie, op grond van het feit dat God feesten beveelt te houden aan Israël die herinneren aan die heilsfeiten, zou je kunnen extrapoleren naar het Nieuwe Testament, ondanks dat er geen expliciete opdracht ligt om kerst te vieren en dus de geboorte van Jezus Christus te vieren. Maar zou je wel kunnen zeggen, het is bijbels verdedigbaar en misschien zelfs raadzaam om als christenen in de tijd van het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, een van onze belangrijkste heilsfeiten, namelijk de vleeswording van de tweede persoon van de drie-eenheid, van de Zoon van God, de geboorte van Jezus Christus, een van de belangrijkste dingen die God heeft gedaan om ons te redden uit het geestelijk Egypte, om die te vieren. Waarom? Onder meer, zodat onze kinderen naar ons toe komen en zeggen: waarom vieren we dit eigenlijk? Waarom doen we dit? Zodat wij kunnen uitleggen aan onze kinderen: wij doen dit omdat Jezus Christus geboren is, omdat God mens geworden is, naar de aarde is gekomen. Dus het is te kort door de bocht om te zeggen: er is geen Bijbelse grond om kerst te vieren. Nee, want als je naar een hoger abstractieniveau gaat en zegt: wat doen we eigenlijk? Dan doen we iets wat geheel in lijn is met wat God in het Oude Testament Israël opdraagt te doen. Behalve dat we nu erkennen dat onze heilsfeiten anders zijn dan die van Israël destijds. Het gaat nu niet om de exodus uit Egypte. Het gaat ons om de menswording van Christus. En vervolgens ook vieren wij Pasen. Niet om te vieren dat het paaslam is geslacht in Egypte bij de uittocht. Maar dat ons paaslam, dat wil zeggen Jezus Christus, is gedood op Golgotha. Dat hij is gestorven, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde en hij is opgestaan uit de dood. Dus kerst en Pasen en ook Pinksteren, hè, met de uitstorting van de Heilige Geest, zijn voor ons feesten die een functie hebben om onze samenleving, maar ook onze kinderen te onderwijzen en te wijzen naar de heilsfeiten van het christelijk geloof. En nu zijn er natuurlijk ook serieuze christenen, en daar heb ik ook alle respect voor, maar er zijn serieuze christenen die daarvan van mening verschillen. En ik heb daar vroeger ook wat meer zo ingestaan. Hè, die eigenlijk zeggen, als wij kijken naar de Bijbel en wij beginnen bij het gezag van de schrift, dan zien wij geen expliciete opdracht om kerst te vieren. En al helemaal niet op 25 december. Hè, of om Pasen te vieren zoals wij dat doen. Of om Pinksteren te vieren. En dat klopt. Hè, de Bijbel draagt ons nergens expliciet op in het Nieuwe Testament om kerst te vieren. Dus dat argument, dat begrijp ik. Maar zoals ik net heb laten zien, is er wel een Bijbelse grond om dat alsnog te doen. Als je kijkt naar de functie die feesten hadden in het Oude Verbond. Een tweede ding wat vaak wordt gezegd, en die snap ik ook, is dat in de moderne wijze van kerstvieren allerlei symboliek zit die niet bijbels is. Hè, bijvoorbeeld het opzetten van een kerstboom en het versieren daarvan en bepaalde liedjes die we veel luisteren, de kerstman, cadeautjes, enzovoorts, enzovoorts. En dat is ook zo. Hè, er zit veel symboliek in die misschien met enige fantasie verbonden kunnen worden aan het idee van het kerstfeest, hè? Dus bijvoorbeeld een boom die symbool staat voor leven. En het idee dat Christus Jezus, de Zoon van God, naar de aarde is gekomen om licht te zijn in de duisternis, waardoor we heel veel lichtjes zien tijdens kerst. En die boom staat voor leven, omdat leven is gekomen in de winter van onze geestelijke duisternis. Het licht is gekomen in de nacht van onze zonde. Er zijn allerlei symbolen die misschien niet direct betrekking hebben op het idee van kerst, de geboorte van Jezus, maar indirect wel op een bepaalde manier daaraan gekoppeld kunnen worden en ook in de geschiedenis gekoppeld zijn geweest. Maar ik hoor dat argument van veel christenen, serieuze christenen, die zeggen: ja, zo'n kerstboom, wat heeft dat er nou mee te maken? En wat soms ook wordt bevraagd, is de datum van 25 december. Hebben we echt bijbelse grond om te geloven dat Jezus Christus geboren is op 25 december? Hè? En sommige christenen gaan verder en lezen daar ook allerlei quasi-complottheorieën in. Hè? Dat het eigenlijk heidense wortels heeft, dat feest. En op zich is er wel op een bepaalde manier een zaak te maken dat dat zo is. Hè? Bijvoorbeeld dat het samenvalt met het Romeinse feest. Hè? De Romeinse feesten die in de 3e eeuw voor Christus en 4e eeuw voor Christus gevierd werden rondom de zonnewende. Hè? Wat gebeurt er op 25 december? Het is een dag waarop men, ook al in andere samenlevingen en culturen, zag dat midden in de winter, waarin de dagen steeds korter werden en de zon steeds zwakker werd, op een gegeven moment dat tij begon te keren. En dat noem je de zonnewende. En waarbij je ziet midwinter dat het licht weer meer kracht begint te krijgen. Dus er zit een soort lichtduisternis symboliek in het midden van de winter, waarbij de zon als het ware omdraait. En dat werd in het Romeinse Rijk ook wel gevierd als het Sol Invictus, de onoverwonnen zon. En dat was strikt genomen een soort heidens feest. Hè? En een van de redenen dat wij op 25 december kerst zijn gaan vieren, heeft te maken met dat dat al een soort feestdag lijkt te zijn geweest in het Romeinse Rijk. En met het christelijk worden, hè, met de kerstening van het Romeinse Rijk, lijkt die datum mede om die reden te zijn overgenomen als datum om kerst te vieren. Maar tegelijkertijd is dat niet de enige hypothese die er is. Er zijn ook vroeg-christelijke tradities geweest, ook al voordat het Romeinse Rijk zich tot Christus keerde, dat Jezus Christus wel eens geboren zou kunnen zijn op ongeveer 25 december. En een van de redenen daarvoor was dat in die klassieke tijd men dacht dat grote mannen, bijzondere mannen, stierven op dezelfde dag dat ze verwekt waren. En dat is geen Bijbels idee, maar dat is wel een idee wat in de vroege kerk ook leefde. En omdat Jezus stierf omstreeks 25 maart volgens de westerse berekeningen, werd gedacht dat hij ook op die dag verwekt zou moeten zijn geweest. En als je daar 9 maanden bij optelt, dan kom je uit op 25 december. Dat is een van de redenen dat bijvoorbeeld Hippolytus, hè, een van de kerkvaderen, al ergens circa het jaar 200, 204 na Christus, 25 december als geboortedatum van Jezus aanwees. He, dus dat is al lang voor Constantinus, keizer Constantijn, lang voordat het Romeinse Rijk christelijk werd, is er al wel een soort kerkgeschiedkundige traditie dat 25 december de geboortedag van Jezus zou kunnen zijn. Niet dat dat toen al werd gevierd op diezelfde manier als bijvoorbeeld in de 4e eeuw na Christus. Hè? Dus er is zeker wel wat ontwikkeling in dat vieren van kerst in de kerkgeschiedenis. Tegelijkertijd zie je ook dat in enkele Oosters-Orthodoxe kerken al op 6 januari een feest werd gevierd, genaamd de Epifanie, hè, de verschijning van God. En dat werd gekoppeld aan de geboorte van de Heer Jezus Christus. Zijn er dan helemaal geen Bijbelse gronden om te denken dat de geboortedag van Jezus ongeveer rond 25 december zou kunnen zijn geweest? Die zijn er ook wel. He, een van de enige gronden, Bijbels gezien, die je hebt om te denken dat Jezus geboren zou kunnen zijn omstreeks 25 december, heeft te maken met de priesterdienst van Zacharias. He, want de priesterdienst van Zacharias in Lucas 1, priesters circuleerden, hadden een soort roulatie ten aanzien van wanneer zij dienst moesten doen. En we lezen daar dat Zacharias diende in de tempel in de tijd van de dienst van Abia. En dat was de 8e tempeldienst rond het najaar. En als je dan gaat redeneren vanaf wanneer Johannes de Doper zou zijn geboren, je vergelijkt dat met wanneer Maria zwanger werd van Jezus, dan kom je ook uit met een venster van ongeveer 2 weken... rond eind december, begin januari. Dus er is ook Bijbelse grond om te denken dat Jezus wel eens geboren zou kunnen zijn op 25 december. Sommige christenen echter, die hebben nog verdergaande redenen om te zeggen, ik wil geen kerst vieren. Ook misschien een beetje vanuit de Puriteinse traditie na de reformatie. En dat is dat bijvoorbeeld het idee van een kerstboom. Sommige christenen maken een koppeling met wat er staat in Jeremia hoofdstuk 10 vanaf vers 2. Daar lezen we iets interessants waar sommigen wel een parallel zien met de praktijk van een kerstboom en het versieren daarvan rondom kerst. We lezen, zo zegt de Heere, u mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen, want de gebruiken van die volken zijn onzinnig. En nou komt hij, het is immers een stuk hout. Iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen, maar ook goed doen is er bij hen niet bij. En sommige christenen zeggen, zie je, hier zie je een soort vergelijkbare praktijk in de tijd van Jeremia, die speelt bij de heidenvolken, die misschien ook wat appelleert naar Israël, waarbij een boom wordt gekapt uit het bos, hè, mooi wordt gemaakt, wordt versierd. Dat lijkt wel heel sterk op de kerstboom rondom kerst. Wat christenen alleen misschien te snel over het hoofd zien hier, is dat hier een andere functie voor die boom gereserveerd is. Hier gaat het over het maken van een afgodsbeeld. Dit is afgodendienst, waarbij die boom niet alleen maar een decoratieve functie vervult, maar waarbij die boom omgebouwd wordt tot een afgodsbeeld en die volkeren zich daadwerkelijk neerknielden voor die afgodsbeelden. Daarom zegt God hier, wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen. Dus het idee was dat de omliggende volkeren, die maakten daar een beeld van, die vreesden dat beeld, die dienden dat beeld als een god. Ja, en dat is natuurlijk wel iets heel anders dan wat wij nu doen met een kerstboom kopen bij de Intratuin en die een beetje versieren met wat ballen en wat lichtjes en een ster erbovenop en die neerzetten als een soort decoratie. Dus op het moment dat christenen zich zouden neerknielen voor die boom, dan zou ik het eens zijn met de sceptische christenen en zeggen, dit is afgoderij. Maar op het moment dat jij decoratief zo'n boom in huis zet, om ook gewoon tijdens de koude wintermaanden te vieren dat er nog leven is, en dat God zijn schepping in stand houdt, ja, dat kunnen hele legitieme redenen zijn om, net zoals dat je een bos bloemen in een vaas zet in je huis, om God te verheerlijken, dat je ook gewoon zo'n kerstboom decoratief in huis kunt zetten. Dus op het moment dat christenen dit zouden doen zoals in Jeremia 10 bedoeld is, dan zou ik daar ook op tegen zijn. Maar het is veel te makkelijk om de dingen in Jeremia 10 één op één toe te passen op een kerstboom en te zeggen, het is eigenlijk afgoderij. Daarmee geef je te veel terrein prijs aan de duivel, doordat bepaalde elementen uit Gods schepping al te makkelijk worden weggegeven aan de duivel. Zo van, oké, christenen die dit doen, die dienen eigenlijk een afgod. Nee, ik denk dat je prima zo'n boom in huis kunt hebben staan zonder dat er ook maar iets aan afgoderij gaande hoeft te zijn. En ik denk dat heel veel christenen veel te bang zijn om op een soort onbewuste manier bezig te zijn met afgodendienst. En veel te makkelijk daardoor allerlei terrein prijsgeven aan de duivel wat eigenlijk van Christus is. Je kan ook gewoon zeggen, alle bomen in de hele wereld zijn van Christus. Ik heb er één van in mijn huis staan en ik verheerlijk daardoor Christus. En daarmee heb je eigenlijk van elke notie van afgodendienst heb je daarmee weggenomen. Goed, ik denk zelf dat je Jeremia 10 niet op die manier kunt toepassen. Maar het punt is dus wel, en dat brengt mij weer terug op het oorspronkelijke punt. Op het moment dat kerstvieren in Nederland op een bepaalde traditionele manier is ontstaan, is ontwikkeld en nu is zoals het is. En wij als christenen nog steeds gebruik kunnen maken van die traditie om het ware evangelie van Jezus Christus te prediken. Want laten we wel wezen, er zijn nog steeds veel mensen die alleen rondom het kerstfeest openstaan voor een boodschap rondom het evangelie, de geboorte van Jezus Christus. Er zijn mensen die alleen naar de kerk gaan wanneer het kerst is, vanuit traditie. En de vraag is, moet je dan als christen zeggen, die traditie gaan we ook wegnemen, want het is niet letterlijk bijbels. Er zijn bepaalde bijbelse argumenten in tegen te brengen. Of moet je zeggen, nee, die traditie is een aanwijzing voor mensen in Nederland, voor onze samenleving, die hen kan brengen tot het ware evangelie van Jezus Christus. Net als dat die wijzen uit het oosten, die volgen een ster. En die ster op zichzelf moeten ze zeker niet aanbidden. Maar die ster is wel een indicatie, een aanwijzer naar het ware evangelie voor hen geweest. En zo kun je ook in onze samenleving bepaalde indicatoren hebben die je niet moet gaan aanbidden, maar waarvan je als christen misschien wel kunt erkennen dat die een functie vervullen en dat wij daar dankbaar gebruik van moeten maken om onze samenleving te blijven wijzen op het ware evangelie van Jezus Christus. En dat als je als christen die wegneemt, dan neem jij een middel weg om onze samenleving te confronteren met Jezus Christus. Ik denk dat de duivel niks liever wil dan dat kerst niet meer gevierd wordt in Nederland, Pasen niet meer gevierd wordt in Nederland, Pinksteren niet meer gevierd wordt in Nederland. Want de duivel wil niets liever dan elke notie van de geboorte van Jezus Christus wegnemen uit Nederland. En als wij als christenen daar geen oog voor hebben en daar zomaar in meegaan, ja, dan denk ik dat wij eigenlijk meewerken met een soort satanisch plot om ons land steeds verder de duisternis in te werken, steeds verder te verwijderen van Jezus als koning der koningen. Ik ga afsluiten. Wat heeft ons land nodig? Ik wil Jesaja 9 met jullie lezen en dat proberen toe te passen ook op Nederland anno 2025. Jesaja 9 vers 1 tot 6. Het gaat natuurlijk over Israël, ongeveer 700 jaar voor Christus. Daar staat, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Israël, en zeker het noordelijk rijk van Israël, waar Jesaja hier over profeteert, staat op het punt geoordeeld te worden. De wereldmacht op dat moment is Assyrië. En Assyrië staat voor de deur om noordelijk Israël in ballingschap mee te voeren, militair te overwinnen. En dat is een oordeel wat God geeft over verbondsbrekend Israël. Israël was op dit moment in de tijd, 700 jaar voor Christus, bezig met afgoderij. Had de wet van God, het licht wat hen 700 jaar daarvoor was gegeven, onderdrukt. Was niet langer bezig met wandelen in het licht, maar wandelde in de geestelijke duisternis. Er was sprake van onderdrukking van de armen. Er was sprake van afgodendienst. Er was sprake van wetsverachting. En daarom staat er het volk dat in duisternis wandelt. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. De schaduw van de dood, daar zit ook al iets in van een naderend oordeel. En dat ging ook komen door Assyrië. Assyrië wat later door Jesaja ook wordt beschreven als de stok van God waarmee hij zijn volk oordeelt. En dan te midden van de situatie dat Israël in duisternis wandelt en dat het oordeel wordt aangekondigd, wordt tegelijkertijd gezegd dat volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En over zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dan begint er iets heel onverwachts te gebeuren. Terwijl Israël het verdient om geoordeeld te worden, en ze zullen ook geoordeeld gaan worden door Assyrië, te midden van dat geeft God door zijn profeet Jesaja goed nieuws. En zegt hij, ondanks dat het volk in duisternis wandelt, er zal een groot licht over gaan schijnen. Er zal een licht gaan schijnen over Israël. En dan gaan we verder, dan staat er in vers 2 in de herziende statenvertaling, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Terwijl eigenlijk het volk Israël zou moeten huilen, verdrietig zou moeten zijn en moeten vrezen voor het komend oordeel, geeft God, de God van de verrassing, de God die dingen doet die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, die in geen menshart zijn opgekomen, terwijl dat volk niks anders verdient dan het oordeel van God, geeft God een belofte. Ik ga een groot licht aan jullie brengen. En wat is dan dat grote licht? Wat wordt beloofd aan Israël? Vanaf vers 5, er staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij die rust op zijn schouder. Hier zien we ook iets over de menselijke en de goddelijke natuur van Christus. Een kind is ons geboren. Dat gaat over de menselijke natuur van Christus. Christus die 700 jaar later met kerst geboren zal worden. De menselijke natuur. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. De zoon van God. De tweede persoon van de drie-eenheid. Die vlees geworden zal worden. Die vlees aandoet. Die mens wordt. Het woord is vlees geworden. Johannes 1. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam. En dan komen er vier titels. Vier titels die benadrukken de manier waarop Jezus Christus het licht is voor Israël en ook voor Nederland. Wonderlijke raadsman. Wonderlijke raadsman. Hij is gekomen om te midden van de duisternis, de morele duisternis, onze zondige samenleving, ook in Nederland. Hij is gekomen om ons te helpen, om ons raad te geven. Jezus is een raadsman. Iemand die het goede met ons voor heeft, die het goed met ons voor heeft en die jou persoonlijk in de duisternis van jouw zondige leven in plaats van oordeel raad wil geven, die je advies wil geven. En hij is niet alleen maar een raadsman, hij is een wonderlijke raadsman. Hij heeft bovennatuurlijke kennis. Hij weet precies wat Nederland nodig heeft. Hij weet precies wat jij persoonlijk nodig hebt. Als je nu vastzit in de duisternis van je zondige leven, als je verstrikt zit in verslavingen, in zonden zoals internetpornografie, in drugsverslaving, in het niet kunnen beheersen van je temperament, soms boos worden op manieren waarvan je later weet dit was niet goed, soms liegen, soms overspel plegen, al die verschillende zonden. En in de kern, de grootste zonde van het niet liefhebben van God, jouw eigen schepper, en hem dankbaar zijn en hem verheerlijken. Te midden van al die zonden komt Jezus, niet om jou te oordelen, maar 2000 jaar geleden werd hij geboren om jou raad te geven, om jou te helpen. Hij is een wonderbare raadsman. Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws. Hij komt om jou raad te geven. Dat is één. Hij is de sterke God. En hier zien we ook in het Oude Testament dat Jezus, hij is niet alleen maar mens, maar hij is God. Maar er staat niet alleen God, hij is sterke God. Hij is gekomen met een kracht die jij niet hebt. En hij is gekomen om in de kracht van God een zondeloos leven te leven. En tot het einde toe, met zijn kruisdood, wanneer hij sterft aan het kruis, niet te zondigen, maar heilig te leven. Hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde gemaakt. En hij heeft onze straf gedragen aan het kruis van Golgotha. En hij is niet alleen krachtig geweest in het overwinnen van elke verleiding van de duivel en elke verzoeking van de zonde, maar ook door zijn opstanding uit de dood. De Bijbel zegt, de dood kon hem niet vasthouden. Hij was krachtiger en God is krachtiger dan de dood. En weet je, die kracht van God, die is ons met de uitstorting van de Heilige Geest ook gegeven. Dus het evangelie is dat de Zoon van God is als een licht gekomen om ons raad te geven, om jou raad te geven, om je te helpen in je uitzichtloze toestand. En dat ook voor Nederland als land. Ten tweede, om kracht te geven. Kracht om jou te vergeven van je zonde, door wat Jezus heeft gedaan op Golgotha, maar ook kracht om jou te veranderen. Wanneer de Heilige Geest gaat werken in je leven en het principe van de zonde in je leven wordt overwonnen door de kracht die jij niet hebt, maar die jou gegeven wordt met de gave van de Heilige Geest. Ten derde, zijn titel, de eeuwige Vader. En daarmee wordt niet gezegd dat Jezus de eerste persoon van de drie-eenheid is, of dat de Zoon de Vader is. Dat is niet zo. Maar de term van een vader wordt hier toegepast als een goede koning, als een vader van het volk. Zo werd die term vaak gebruikt ook in die tijd in Israël. En er wordt eigenlijk gezegd dat Jezus een koning zal zijn die zijn volk zal liefhebben zoals een vader zijn kinderen lief heeft. En dat niet op een tijdelijke manier, maar hij is een eeuwige vader. Wanneer Christus Jezus in jouw leven komt, wanneer je opnieuw geboren bent, wanneer je hem aanneemt als jouw redder en heer, dan is hij een zorgzame herder, zoals ook in het Wilhelmus wordt gezongen. Hij verlaat je nooit. Hij is trouw. Hij is de eeuwige Vader. En dat gaat over de liefde van God. En tot slot, hij is de vredevorst. Hij is degene die vrede kan brengen in Nederland, maar ook in jouw persoonlijk leven. Dat is de belofte die gegeven wordt aan Israël, terwijl ze in de duisternis wandelen, terwijl ze op het punt staan Gods oordeel te verdienen. En weet je, dat is ook wel een beetje de toestand in Nederland op dit moment. Dat is de toestand in Nederland op dit moment. We zijn bezig met noodpakketten. Er is een soort besef in Nederland dat dit land wel eens in oorlog zou kunnen raken. Het zou mij persoonlijk niets verbazen. Waarom? Omdat wij het licht de rug toegekeerd hebben. Omdat dit land het oordeel van God verdient. En de geschiedenis uitwijst dat als een land God de rug toekeert, dat de zegen van God ook langzaam verdwijnt uit een land. Maar Jezus is gekomen als een wonderlijke raadsman, als een sterke God, of de sterke God, als de eeuwige Vader, als de vredevorst. Hij wil vrede brengen. En hoe brengt hij die vrede? Wel, na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn apostelen. En het eerste wat hij zegt is, vrede zij u. En dan laat hij zijn handen zien aan zijn apostelen. En zijn apostelen die verblijden zich over het feit dat hij is opgestaan. Maar Jezus zegt opnieuw, vrede zij u. En hij laat zijn handen opnieuw zien, of nog steeds zien. En wat is de boodschap? De boodschap is dit. De basis die jij hebt ontvangen in Christus Jezus voor vrede, wanneer je in hem gelooft, is dat hij voor jou betaald heeft. De wonden in de handen van Jezus zijn de basis voor de vrede van ons gelovigen, van christenen, maar ook de enige basis voor vrede in Nederland. Als ons land zich weer afkeert van die geestelijke duisternis, als ons land weer gaat zien hoe kostbaar het geschenk is wat God heeft gegeven 2000 jaar geleden met kerst. Namelijk, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Hij is het licht voor ons land, voor onze wereld. Wanneer we weer als waar onze knieën buigen en zeggen, Heren, wij hebben wonderlijke raad nodig als land. Wij hebben een sterke God nodig. Wij hebben die eeuwige Vader nodig. Wij hebben die vredevorst nodig. Wanneer wij als land weer de knieën buigen voor Jezus Christus. Wanneer we weer kerst gaan vieren zoals het gevierd zou moeten worden. Wanneer we weer gaan waarderen het koningschap van Jezus. Dan zou het wel eens kunnen gaan veranderen in dit land. Dan zou het wel eens kunnen dat de zegen die we steeds meer zien verdwijnen uit ons land weer terug gaat keren naar ons land. Maar voordat dat op landsniveau zal gebeuren, is mijn appel aan jou persoonlijk. Ga kerst weer vieren. Ga weer vieren dat Jezus is gekomen. Ga zien wat het evangelie van Jezus Christus is. En weet je, als jij op dit moment misschien hem helemaal niet kent, als jij hem niet aangenomen hebt als jouw verlosser, als jouw Heer, als jouw redder. Als jij nog steeds in de duisternis bent en het licht niet hebt ontvangen in je hart, dan wil ik je zeggen, buig de knieën vandaag nog voor Jezus Christus. Ga zien dat dit kind wat ons is gegeven, dat deze zoon die ons is geschonken, het enige licht is voor jou. De enige bron van hoop voor jou. Buig de knieën voor hem vandaag nog. Koop een Bijbel. Ga de evangelie lezen. Ga bidden tot hem. Beleid je schuld. Beleid dat je hem nodig hebt. En dan geloof ik dat je zult gaan ervaren dat God werkt. Dat je zult gaan ervaren dat Jezus Christus een volmaakte redder is. Voor een ieder die hem aanneemt. Hij zal je niet de deur wijzen. En ieder die tot hem komt, die zal die niet de deur wijzen. Maar die zal hij aannemen. Ga naar hem toe. En ik sluit af met vers 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij, dat wil zeggen de heerschappij van Jezus Christus, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dit is mijn hele hoop voor Nederland en voor jou, dat het niet afhankelijk is van jou. Het is niet afhankelijk van ons. Maar het is de naijver van de Heer die dit doet. Het evangelie komt uit God, is tot eer van God, werkt door God. Hij is goed. Hij is de God die licht geeft, zelfs in onze laakbare, moreel verwijtbare duisternis. En weet je, dat is een lange samenvatting, maar dat is waarom ik denk dat wij als christenen met vreugde kerst moeten vieren. En natuurlijk kunnen we allemaal discussies hebben. Wel of geen kerstboom, wel of niet versieren. Wat is de rol van de kerkdienst? Etcetera, etcetera. We kunnen allemaal van dat soort discussies hebben met elkaar. Maar laten we één stap terugzetten en beginnen bij de erkenning die wij als christenen allemaal doen, dat Nederland Jezus nodig heeft. En als er dan nog indicaties zijn in onze tradities, in onze samenleving, die mensen op een misschien indirecte manier, maar mensen wel wijzen naar het ware evangelie van Jezus Christus, laten we dan die niet verspillen. Laten we die dan niet langzaam zien verdwijnen uit Nederland. Maar laten we als christenen kerst vieren en mensen uitnodigen om naar de dienst te komen en daar een compromisloos, krachtig evangelie van de Zoon van God prediken. Lieve mensen, Nederland heeft de Zoon van God nodig. Moslims hebben de Zoon van God nodig. Atheïsten hebben de Zoon van God nodig. Zondaren hebben de Zoon van God nodig. Nederland heeft de Zoon van God nodig. Laten we elke gelegenheid gebruiken die we hebben in onze samenleving om de Zoon van God te prediken. Jezus Christus, geboren, mens geworden, gekruisigd, opgestaan, verheerlijkt. Laten we dit evangelie prediken in de kracht van de Heilige Geest en gebruik maken van elke traditie die ons daarvoor ter beschikking staat. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Ik wens jullie hele gezegende kerstdagen. Amen.